Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur op Radio Salto Stads FM. Informatie, actualiteit, muziek met een eigenwijze karakter. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars. En hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. En vanuit de studio Silvia Terribili. En vanavond gaat het programma over economie. En in het bijzonder de economie van Italië. Het programma van de nieuwe regering. Van Lega en Vijf Sterren Beweging. En het gaat over de economie. En met name gaat het over de brief die gestuurd is vanuit de Europese Commissie naar de Italiaanse regering over de Italiaanse overheidsschuld. Wat ik aan jullie laat horen, dat is een bijdrage van Alberto Michalizzi. En dat zijn eigenlijk adviezen, zijn visie over de situatie en adviezen van tactiek en ook van strategie aan de Italiaanse regering. Alberto Michalizzi zal in het Italiaans praten en ik vertaal hem naar het Nederlands toe. Hij is een expert op het gebied van financiën. Ik heb hem vaker als gast gehad in onze programma's op Radio Onda Italiana. We hebben vaker gesproken over de Italiaanse overheidsschuld. We hebben gesproken over de ratingsbureaus. Over verschillende onderwerpen die echt te maken hebben met de Italiaanse economie. Alberto Michalizzi heeft een PhD in financiën. Hij heeft het gekregen bij het Instituto di Finanza Quantitativa, Quantitative Finance in Londen. Hij heeft verder gewerkt als bedrijfsconsulent, een speciaal project gevolgd. Hij heeft tussen 2001 en 2009 gewerkt als beheerder van fondsen en advisor van institutionele beleggers in de City of London. En vanaf 2013 is hij medewerker van het Instituut van Hogere Studies over Economische en Monetaire Soevereiniteit. Dat is het JASEM Instituut in Zwitserland. Hij heeft ook een adviesbureau opgericht. Dat heet Michalizzi Swiss Advisory. En hij geeft advies aan bedrijven over organisatie, over societaire rechten, financiële. Met name over verhoudingen met banken. Evaluering van investeringen en structurering van financieringsoperaties. We gaan zo meteen luisteren naar de bijdrage van Alberto Michalizzi. Ik zal hem naar het Nederlands vertalen. Dus laten luisteren in het Italiaans en tegelijkertijd vertalen. Of consecutief, beter gezegd. Qua muziek heb ik vanavond Vito Ranucci uit de album Nero Italia. En ik heb ook Rino Gaetano. Die zullen we afwisselend beluisteren.
Ha inviato una lettera al nostro governo per chiedere chiarimenti su cosa intende fare a proposito del debito pubblico. In modo particolare ritiene che, come ben sappiamo, abbiamo sforato il limite del fiscal compact, che impone, lo ricordiamo per tutti, in 20 anni di ridurre il debito.
De Europese Commissie heeft een brief gestuurd naar de Italiaanse regering. En het gaat over de overheidsschuld. De commissie herinnert eraan aan Italië dat Italië dus de regels van de fiscal compact moet toepassen. Dat betekent dat de overheidsschuld, die nu 130% is van het bruto binnenlands product, teruggebracht moet worden naar 60% van het bruto binnenlands product.
Debito pubblico sul PIL al 60%.
Oggi dus je zou terug moeten gaan naar 60% van de verhouding bruto binnenlands product en overheidsschuld.
Siamo a oltre il 130, quindi facendo un conto molto semplice vorrebbe dire che ogni anno dovremmo ridurre di circa il 3,5%.
Dus ieder jaar zou Italië ongeveer 3,5% terug moeten dringen, omdat wij naar 60% verhouding zouden gaan van bruto binnenlands product schuld.
Il rapporto debito su PIL, che tradotto appunto in soldi, pensiamo che ogni punto percento stiamo parlando di circa 15 miliardi, quindi stiamo parlando di una.
Dus iedere 1 punt procent is ongeveer 15 miljard. Dus het gaat om ieder jaar 50 miljard euro minder overheidsuitgaven.
Een manovra di circa, diciamo, 50-60 miliardi ogni anno che dovrebbero essere, diciamo, ridotti come debito pubblico.
Dus ieder jaar dan zou je 50 tot 60 miljard euro ieder jaar moeten reduceren bij de overheidsschuld.
A parità di PIL.
Als de bruto binnenlands product hetzelfde blijft.
Non entro nel merito di la ragione per cui questa manovra, questo misuratore è menzognero.
Ik vind dat deze manier van om de overheidsschuld te meten niet klopt, maar ik ga nu niet op in.
No, l'ho spiegato ampiamente in un video di BioBlue di non tanto tempo.
Ik heb het vaker uitgelegd in een video van BioBlue. BioBlue is een social media programma wat uitgezonden wordt op YouTube. En deze interview is ook afkomstig uit een programma van BioBlue.
Tempo fa che si chiama La menzogna che sostiene il tutto.
Dus een tijdje geleden heb ik een video ook gemaakt door BioBlue. En die ging over het liggend apparaat dat alles onderbouwt.
Qui invito chiunque volesse ad approfondirlo.
Dus iedereen die meer dit onderwerp weder wil verdiepen, kan het beste deze video bekijken van BioBlue. Het heet L'apparato menzognero che sostiene tutto.
Ma vorrei invece suggerire al nostro governo una modalità di risposta che sia.
Ma integendeel, ik wou nu een antwoord willen suggereren aan onze regering, naar de Europese Commissie.
Appunto ragionata, ponderata, basata quindi su delle evidenze empiriche e al tempo stesso apra uno scenario, diciamo, strategico che consenta finalmente di poter cambiare musica.
Ik wil dus een beredeneerd antwoord geven die ook strategische mogelijkheden opent, want de muziek moet veranderen.
Nei confronti di questi assurdi vincoli che vengono imposti dalla Commissione Europea.
Deze verplichtingen die opgelegd worden door de Europese Commissie vind ik absurd.
La mia risposta è stata sintetizzata in massima parte ieri in un post su Facebook e su Twitter in cui ho fatto una tabellina con quattro punti. Molto ermetici per tanti, per cui ho deciso di provare un attimino a diciamo spiegarli meglio.
Ik heb gisteren op Twitter een viertal punten opgegeven. Die lijken misschien een beetje hermetisch, omdat ze heel synthetisch zijn, maar ik zal nu dieper uit die argumenten beter toelichten.
Allora, il punto numero uno è una risposta proprio epistolare, cioè io risponderei a questa lettera dicendo: guardate che il calcolo del debito pubblico sul PIL non è del 130 e passa per cento, come tutti appunto dicono, ma in realtà è molto più bassa. La ragione è che dei circa 2.300 miliardi di debito pubblico, 700 miliardi sono detenuti circa in questo momento da Banca d'Italia e dalla BCE, ovvero da quello che appunto si chiama l'eurosistema. Cioè le
dus het eerste punt is dat ik wil laten zien aan de Europese Commissie dat de netto overheidsschuld van Italië ongeveer 100% van het bruto binnenlands product is en niet 130% van het bruto binnenlands product. Want volgens mij moeten wij vanuit het bruto overheidsschuld het bedrag afhalen dat door Banca d'Italia en ECB gemonetariseerd is. Dus het gaat niet om 2300 miljard. Want dit is een bruto bedrag. We moeten rekening houden met die 700 miljard die door het eurosysteem die liggen bij het eurosysteem. Die niet meer functionerend zijn op de secundaire markt. Deze worden beheerd door Banca d'Italia en ECB. Dus het netto overheidsschuld van Italië is niet 2300 miljard, maar je moet 700 miljard daarvan afhalen.
Banken centrali che sostengono l'eurozona. Ora, quando una banca centrale compra titoli di Stato, titoli del tesoro a cui fa riferimento, da un punto di vista tecnico, pratico, teorico e da qualsiasi altro punto di vista, questi titoli non sono più in circolazione. In modo particolare non partecipano più agli scambi del mercato secondario.
Deze overheids, deze staatsleningen die opgekocht worden door Banca d'Italia en ECB, zijn niet meer in de circulering. Dus ze nemen niet meer deel aan de uitwisselingen van de secundaire markt.
Il mercato secondario è quello che genera il fatidico spread. Tanto
de secundaire markt is de verantwoordelijke voor de fameuze spread.
Ricordarne uno. Dunque, a tutti gli effetti, occorrerebbe correggere il computo del debito pubblico sottraendo la componente che di fatto non è più parte.
Dus als wij over de Italiaanse overheidsschuld praten, dan zouden we alleen een behandeling nemen het netto bedrag. Dus we zouden dat onderdeel dat niet meer teruggegeven hoeft te worden. Want in feite is het geen echt geld. Het is gewoon gecreëerd. En aan wie zou je dat geld terug moeten geven? Aan een computer toetsenbord?
Di scambio e che esso in modo particolare non sarà mai rimborsata, tant'è che non esiste appunto evidenza nei paesi OCSE degli ultimi decenni, ma potrei dire anche forse secoli, di una banca centrale che dopo aver acquisito un titolo di Stato da parte della tesoreria a cui fa riferimento ne abbia chiesto il rimborso a scadenza.
Het is nooit gebeurd dat een centrale bank de teruggave van die miljarden opgeëist heeft. Dus eigenlijk de echte overheidsschuld is 1600 miljard en niet 2300.
Ricordiamo anche in modo particolare che il debito, diciamo la moneta, quindi la liquidità emessa a fronte dell'acquisto di titoli di Stato da parte delle banche centrali, è una moneta fiat, quindi nasce dal nulla, nasce da una tastiera di un computer, per cui, diciamo scherzando un po', sarebbe come dire restituire soldi ad una tastiera del computer, che peraltro ha anche scarsamente senso, anche dal punto di vista, diciamo, economico.
Dit geld bestaat niet echt, het is gewoon gegenereerd door een computertoetsenbord. Dus aan wie geef je het geld terug? Aan een toetsenbord?
Quindi il vero debito netto che oggi noi abbiamo è di circa 1600 miliardi.
Dus het echte overheidsschuld van Italië is ongeveer 1600 miljard.
Che se lo rapportiamo al PIL, stiamo parlando di una percentuale nell'intorno del 100%.
En als we kijken naar de verhouding met die bruto binnenlands product, dan zien we een percentage van 100%. Van een verhouding van 100% en niet van 130%.
Sottolineo che la risposta può fare riferimento alla pratica in uso da almeno due anni nel governo inglese, con accordo per accordo fatto con la banca d'Inghilterra, la banca quindi punto centrale inglese, e con, diciamo, l'Istat, l'Istituto di Statistica Inglese, che hanno concordato nell'esprimere due misure di debito su PIL, quella lorda e quella reale netta, che quindi tiene conto del fatto che la Banca d'Inghilterra ha già sottratto prima della scadenza una certa quantità delle emissioni del tesoro inglese alla negoziazione di mercato.
Dus dit gebeurt ook in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn dus twee overheidsschulden, een bruto en een netto. En bij de netto is dit bedrag al vanaf gehaald. Dus het bedrag dat eigenlijk gecreëerd wordt door de centrale banken, en het is schuld die niemand nooit zal opeisen.
E quello che gli operatori di mercato oggi guardano non è il debito lordo, ma il debito netto, cioè quello che effettivamente è costituito da titoli di Stato che effettivamente possono essere scambiati sul mercato.
Wat de operateurs op de markt, waar zij naartoe kijken, dat is het netto bedrag. Dus eigenlijk de hoeveelheid schuld die op de markt verhandeld wordt.
Quindi sono 1700 miliardi e non 2300 rotti come oggi.
Dus 1600, 1700 miljard en niet 2300. Zoals normaal gesproken beweerd wordt, ook door de Europese Commissie.
Si pensa. Oltre a questo, vorrei anche, sempre parlando di dati, ricordare in questa risposta epistolare che il rendimento dei titoli di Stato emessi nelle ultime aste, parliamo degli ultimi tre mesi, quindi in tempi, diciamo, assolutamente recenti, sono negativi, leggermente negativi per i BOT, e sono in un intorno dell'1,5-2% per quanto riguarda i BTP, e che la domanda di titoli di Stato da parte degli investitori istituzionali che si sono presentati alle aste è stata quasi due volte l'offerta del Tesoro. Quindi
als tweede punt, dan wil ik het hebben over over het rendement van de overheids van de staatsobligaties. Het gaat over negatieve rendementen. En er is heel veel vraag vanuit institutionele investeerders naar deze obligaties.
Quindi non vi è alcun segnale che ci fa pensare che il Tesoro italiano abbia delle difficoltà o possa avere delle difficoltà nell'emissione di nuovi titoli di Stato. Questo è per stare ad un...
Daar is dus helemaal geen bewijs, geen reden om te betwijfelen dat de Italiaanse overheid problemen heeft bij het plaatsen van deze staatsobligaties.
Una risposta epistolare alla lettera dell'Unione Europea. La seconda risposta che io appunto darei apre invece un filone di tre azioni che a mio modo di vedere vanno implementate in modo parallelo, perché questo che sto dicendo ha effetto se viene fatto contestualmente. Quindi la seconda iniziativa da prendere è di organizzare la Cassa Depositi e Prestiti per acquistare sistematicamente BTP sul mercato secondario ogni volta che lo spread supera un certo livello. Poniamo 250.
En het tweede wat ik zou adviseren aan de Italiaanse regering is de rol van de Cassa Depositi e Prestiti. Dat is in feite een centrale institutie, instelling. En het is een kas gelddeposito's en leningen. En die zou bereid dan gemaakt moeten worden voor de aankoop van BTP's met korting. En dit zou gebeuren op het moment dat de spread de 250 punten overschrijdt.
Oppure diciamo 300. Si può scegliere qualsiasi soglia si vuole. Perché dico questo qua? Perché per i meno addetti ai lavori.
Dus deze Cassa Depositi e Prestiti zou in actie komen op het moment dat de spread te hoog wordt, zeg maar hoger dan 250, 300 punten.
Ricordare che da un'altra angolatura lo spread, che sembra far tremare i polsi, in realtà può essere visto come lo sconto generato sul prezzo di acquisto dei BTP. Facciamo un esempio. Nell'anno 2011-12...
De spread die zo negatief gezien wordt, eigenlijk is het een soort korting bij de aanschaf van obligaties.
Quando ci fu l'attacco delle agenzie di rating menzognero, dobbiamo ricordare, perché il Tribunale di Trani ha appurato che le notizie diffuse dalle agenzie di rating erano false per quanto riguarda i dati della finanza pubblica del nostro paese, lo spread, diciamo, superò i 500 punti, no? Bene, il BTP
in het verleden heeft de spread 500 punten overschreden op het moment dat de ratingsbureaus Italië declasseerde zonder geen echte reden om het om die Italiaanse economie te declasseren. Op dat moment zag je ineens de spread omhoog schieten.
BTP che scadeva a 10 anni.
Maar er is bewijs dat die rating agencies, die ratingsbureau, toen niet gegevens naar buiten brachten die niet klopten, een beoordeling naar buiten brachten die niet klopte. Dit is ook bewezen door officieren van justitie in Italië.
Un po' tutti i BTP, ma specialmente quello decennale, subì una perdita di prezzo di circa 10-12 punti per cento. Quindi voleva dire che se un BTP costava prima 100, dopo l'incremento dello spread era sceso a 88-90.
Dus de BTP, als de BTP eerst 100 waard was, na het verspreiden van die valse beeld van de Italiaanse economie, toen is de prijs naar beneden gegaan en het is 88 geworden.
Chi conosce il mercato finanziario sa e sapeva che questa diminuzione del prezzo non era un rischio di fuga, ma era un'occasione d'acquisto.
Dus je weet dat deze korting van de prijs, deze vermindering van de prijs, eigenlijk een kans maakt voor de institutionele beleggers, investeerders, die obligaties gaan kopen.
Tant'è che molti investitori istituzionali in quegli anni, in quei mesi, cioè nella seconda parte del 2012, acquistarono a mani basse BTP a sconto.
Toen, 2011, 2012, toen dit gebeurde, toen was er heel veel belangstelling om obligaties aan te schaffen. Want in feite was de spread een korting op de prijs van die obligaties.
Tant'è che se andiamo a vedere la composizione della collocazione dei BTP negli ultimi anni, vedrete un'impennata della componente estera, cioè diciamo istituzionali, fondi pensione e quant'altro, proprio nel biennio 2011-2013.
Dus juist in 2011-2012, op een moment dat die rating agencies Italië downgraded, zag je echt dat er een enorme toename was van het aankopen van Italiaanse staatsobligaties.
Cioè quando appunto il prezzo cadde a
omdat de prijs dan lager was geworden.
Seguito dello spread. Quindi lo spread non deve spaventare, ma deve essere visto come uno sconto sul prezzo. Quindi
je moet niet bang zijn voor de spread, maar je moet het zien als een korting.
Cosa deve fare Cassa Depositi e Prestiti? Deve annunciare urbi et orbi che ogni volta che lo spread salirà sopra una soglia predeterminata che può anche cambiare nel tempo, io comincerei con 250, comprerà sistematicamente, senza sosta, tutti i BTP sul mercato, perché 250 punti di spread vogliono dire uno sconto tra il 5 e il 7% circa del prezzo dei BTP.
250 punten van de spread, dat betekent een korting van 5-7% van de prijs van deze staatsobligaties. Dus de Cassa Depositi e Prestiti zou in het openbare, heel openbaar moeten aankondigen dat als de spread zo hoog over die drempel van 250 komt, dan gaat de Cassa zelf die obligaties kopen.
Per cui direi in modo molto, molto sereno, chi più me ne vuole dare più ne prendo. Se ci pensiamo vuol dire riprendersi un pezzo del debito pubblico ad un valore molto più basso di quello a cui fu appunto emesso. Altro che interessi sul debito, qua si parla di un riacquisto a sconto. Uno potrebbe dire, ma la Cassa Depositi e Prestiti ha la possibilità di fare questo? Ce l'ha. Ce l'ha direttamente perché gestisce oltre 300 miliardi di liquidità.
De Cassa Depositi e Prestiti heeft de mogelijkheid om dit te doen, want deze kassa beheert 300 miliard.
Liquidità nel suo bilancio, quindi
300 miliard liquiditeit op zijn begroting.
Questo è appurato, basta andare a vedere appunto il bilancio. Ma soprattutto,
dus dit is openbaar, dan hoef je maar te kijken naar de begroting.
La Cassa Depositi e Prestiti, coerentemente con quanto è scritto nel contratto di governo dell'attuale maggioranza, potrebbe ricollocare i BTP acquistati a sconto all'interno del circuito postale, dando fiato a quei risparmiatori che cercano BTP.
Dus de Cassa Depositi e Prestiti zou deze staatsobligaties dan weer herplaatsen binnen in een circuit en de mogelijkheid geven aan particuliere investeerders en burgers ook die obligaties te kunnen kopen met een korting.
Ma che le banche non offrono più, perché questa è un'altra verità che non viene detta. Cioè, le famiglie, i risparmiatori non hanno più accesso a questi titoli perché le banche.
Want het is ook zo dat particuliere gezinnen, particuliere kleine beleggers niet meer deze staatsobligaties kunnen kopen. Dit gebeurt niet meer. En er is heel veel vraag naar.
Banken non li consigliano più. E non li consigliano più perché se
particulieren worden niet geadviseerd om deze staatsobligaties te kopen.
Se li tengono nelle tesorerie in modo tale da generare utili senza rischio dati dalla differenza fra il costo della raccolta che le banche fanno presso BCE che è zero e di rendimento di questi BTP. Bene, ricordiamo che nel contratto di governo si parla anche del, comunque nelle intenzioni diciamo che sono state recentemente comunicate dalla maggioranza, si parla di CIR, conti individuali di risparmio.
Er wordt in het regeringscontract tussen de twee partijen, dus Lega en Vijf Sterren Beweging, wordt ook gesproken over CIR, dat zijn individuele aankopen van obligaties voor de kleine investeerder, voor particulieren.
sono un sistema per diffondere tra la popolazione conti titoli per la gestione della, diciamo, dei piccoli risparmi familiari, dove tendenzialmente si vanno appunto a mettere degli investimenti in titoli di Stato.
Dat zijn kleine, kleine besparingen, kleine spaardeposito's, die van particulieren, van kleine particulieren, die gaan investeren in staatsobligaties.
Bene. La capacità che le famiglie italiane hanno di assorbire titoli di Stato oggi è pari in termini liquidi a 3.400 miliardi.
3.400 miliard is de capaciteit van de kleine de familie, kleine spaarders om staatsobligaties te kopen.
Cioè una volta e mezza tutto il debito pubblico.
Dat is anderhalve keer al de overheidsschuld. Als je naar die bruto kijkt en als je naar netto kijkt, dan gaat het om twee keer zoveel als de totale overheidsschuld.
Considerandoci anche quello lordo, se lo prendiamo netto, cioè netto della componente appunto Banca d'Italia e BCE, pari al doppio del debito pubblico effettivamente circolante. Quindi stiamo parlando di una cifra enorme. Soltanto l'8%.
Wij praten over een enorme bijdrage. Bedrag. Het is ongeveer twee keer de totale overheidsschuld.
Della liquidità privata dei risparmiatori in questo momento investita su titoli di Stato italiani. Ricordo che 25 anni fa questa percentuale superava il 50%, se ci ricordiamo 25-30 anni fa si parlava dei bond people, quindi c'è
25 jaar geleden hadden wij 50% kleine spaarders die staatsobligaties kochten. Deze percentage is naar beneden gegaan. De laatste tijd is het ongeveer 8%. Maar je zou dat systeem weer kunnen introduceren.
È stata una fuga indotta in modo artificiale del risparmio privato dai titoli di Stato del Tesoro.
Dus, maar, ik begrijp niet waarom deze vlucht van staatsobligaties van de laatste 25 jaar.
Quindi, de capaciteit la Cassa dei Depositi e Prestiti può e deve porsi al centro.
Dus de Cassa Depositi e Prestiti kan een centrale rol spelen.
Fare un'operazione tecnicamente di trading o, se piace, anche speculativa.
Dat is een trading operatie, als je wil ook een beetje speculatieve operatie.
Ma è una speculazione a beneficio dell'intera popolazione.
Ma het is een speculatie die te goede komt van de hele bevolking.
Comprare a sconto e ricollocare sui.
Dus kopen met een korting en dan herplaatsen op de particuliere markt.
Conti individuali di risparmio condividendo il beneficio dello sconto con la popolazione italiana. Questo.
Dus dan kan je de Italiaanse bevolking, de kleine spaarders, ook het voordeel van de korting doorspelen.
Questo è quello che deve fare una banca pubblica vera che difende gli
interessi. Dit is wat een echte pubblieke bank moet doen.
Interessi del paese. Terzo punto.
Die de belangen van een land verdedigt.
Terza, quindi, diciamo, iniziativa che va presa sempre, lo ricordo, in parallelo, perché sennò.
Dus het derde initiatief wat ik voorstel. En natuurlijk is het zo dat je al die vier, deze vier punten tegelijkertijd moet uitvoeren. Anders worden ze, als je alleen maar eentje uitvoert, dan is het te zwak. Je moet ze alle vier doen.
L'efficacia viene chiaramente ridotta. È quello di. Io ho utilizzato nel mio post il termine allertare, mi sento di riconfermarlo, cioè di allertare le procure della Repubblica, la Consob, Banca d'Italia nella misura in cui diciamo desse retta e la Corte dei Conti sui rischi di manipolazione di mercato.
Derde punt is de officieren van justitie waarschuwen over risico's van manipulaties door ratings bureaus en door de reguliere media die alarmberichten kunnen verspreiden die een enorme gevolgen hebben over de waardering. Officieren van justitie waarschuwen in alert oproepen. Dus alle financiële instellingen, Consob, Banca d'Italia, Corte dei Conti, Rekenkamer, waarschuwen voor deze risico's.
La manipolazione di mercato, oltre ad altri tipi di reati, quali l'aggiotaggio e addirittura il procurato allarme, sono reati puniti dalla nostra legge penale.
Dus je moet zorgen dat deze ratingsbureaus zich niet schuldig maken aan dit soort manipulaties die gevolgen kunnen hebben door bijvoorbeeld een valse rating toe te kennen, wat in het verleden ook al gebeurd is en bewezen is door de officier van justitie van Trani. En ook het excessieve alarm over die staatsobligaties van een land, als het gebaseerd is op valse verwenselen, dat is tegen, dat is ook tegen de grondwet.
L'aggiotaggio, assieme alla manipolazione, vogliono dire che c'è qualcuno che diffonde notizie fasulle che modificano il corso delle azioni, dei titoli, dei prezzi di mercato e quindi generano un'allocazione anomala, fasulla, svantaggiosa dei capitali. Questo viene punito, ma viene punito ogni giorno, cioè reati di aggiotaggio vengono sentenziati, diciamo, giornalmente dai vari tribunali quando si parla di rapporti tra privati. Non si capisce perché, qualora un giornale, un'agenzia di rating, una banca d'affari diffonda notizie palesemente fasulle sulla finanza pubblica, creando quindi allarme. Quindi
het gaat om valse berichten die verspreid worden over de gezondheid van de overheidsfinanciën. En de markt kan op deze manier heel zwaar gemanipuleerd worden. Zonder reden kunnen overheidsfinanciën gedegradeerd worden. Dit is in het verleden vaak gebeurd en het gebeurt nog steeds. Maar dit kan heel veel gevolgen hebben op de markt.
Appunto raccontando che se lo spread sale il costo dei mutui delle case sale, cosa che è oggettivamente probabile essere fasullo, e tante altre menzogne che vengono raccontate, non si capisce perché questi soggetti non debbano essere passibili quantomeno di un'investigazione seria da parte delle autorità competenti. Vorrei e suggerirei che questo fosse fatto in modo preventivo o contestuale alla commissione dell'ipotetico reato, perché se no, come nel caso di Trani insegna, noi rincorriamo sempre reati commessi da grandi gruppi, da grandi agenzie di rating, ma siamo sempre un giro indietro. Il processo di Trani si è concluso 2 anni fa, cioè praticamente 4-5 anni dopo i fatti addotti, quando era ormai troppo tardi, anche nelle migliori delle ipotesi, per avere qualsiasi tipo di
risarcimento. È molto importante che gli officieri di giustizia siano alert blijven. En proberen zo snel mogelijk deze processen van zware manipulatie van de markten tegen te houden. Dit is bij Trani in het verleden al gebeurd. Ratingbureaus gaven een downgrading van de Italiaanse overheidsschuld die niet gebaseerd was op echte gegevens. De gevolgen waren toen heel ernstig. En als je later ontdekt dat dit is gebeurd, dan zijn de gevolgen niet meer terug te roepen.
Cimento o comunque di contrasto a questo tipo di pratica. Quindi,
dus die manipulatie van de markten die moet sowieso tegengewerkt worden. En officieren van justitie moeten heel alert zijn om dat zo snel mogelijk te zien en te bestrijden.
Alla speculazione finanziaria, che chiaramente non si esaurisce con l'allerta alle procure, ma in tanti altri punti che ho spiegato altrove, che farò oggetto di altre pubblicazioni. Ultimo punto, arriviamo ai mini bot, che è un altro punto del programma del contratto di governo, anche se non è detto in modo, diciamo, esplicito. Bene, diciamo più in generale.
We luisteren naar Alberto Michalizzi. Hij geeft advies aan de Italiaanse Hij heeft een interview gemaakt en in een bijdrage, in een interview van BioBlue, heeft hij een aantal punten gesuggereerd aan de Italiaanse regering over hoe de brief van de Europese Commissie te beantwoorden op basis van zijn kennis. Hij is een expert op het gebied van kwantitatieve financiën. En hij heeft 4 punten aangegeven. Het laatste punt bespreekt hij de mogelijkheid van belastingvouchers te betalen aan Tonder die verder naar bedrijven gedistribueerd zouden kunnen worden. Deze vouchers zouden kunnen worden gebruikt om belastingen te betalen. Ze mogen niet converteerbaar zijn in euro's, want dit mag niet van de Europese regels. Maar ze mogen wel geïntroduceerd worden om bijvoorbeeld in het geval dat die overheid kredieten heeft ten opzichte van bedrijven of van particulieren, dan kan de overheid, en de overheid kan die kredieten niet teruggeven vanwege de beperkingen van de Fiscaal Compact. Dan zou de Italiaanse overheid deze belastingvouchers kunnen uitbrengen en aan bedrijven geven. En die zouden vervolgens gebruikt kunnen worden voor betalen van belastingen, bijvoorbeeld.
Di questa sollecitazione da parte della Commissione Europea che vuole che noi si riduca appunto il debito pubblico per dire benissimo, siccome la pubblica amministrazione ha dei debiti verso le imprese, siccome molti privati cittadini
dus de overheid heeft kredieten, heeft schulden ten opzichte van bedrijven, van opdrachtgevers die niet betaald kunnen worden vanwege de restricties op de begroting, dan zou de overheid deze belastingvouchers kunnen uitbrengen.
Che hanno spese deducibili, pensate che ristrutturare per esempio una casa, no? Può portare in deduzione queste spese per un periodo di anni, quindi matura dei diciamo crediti verso la pubblica amministrazione.
Dus bedrijven in particolare kunnen kredieten ten opzichte van de overheid kunnen maken.
Cominciamo a monetizzare questo credito.
Dus we kunnen deze krediet monetariseren.
Quindi assegniamo dei buoni sconto a chiunque abbia crediti verso la.
Dus dan kan je zo'n kortings bonus, zo'n kortings voucher aan bedrijven geven.
La pubblica amministrazione che si possono utilizzare per pagare meno tasse.
En deze zouden gebruikt worden door bedrijven om minder belastingen te betalen.
Alle successive scadenze, diciamo, fiscali. Il tema della moneta fiscale o dello strumento diciamo fiscale.
Het zou een fiscale munt zijn.
Può essere decisivo se utilizzato bene.
Als wij het goed gebruiken, dan kan het heel belangrijk zijn.
La cosa più importante che va fatta è che questo strumento non deve essere convertibile in euro.
Cioè het belangrijkste is dat dit instrument niet converteerbaar mag zijn in euro's.
Non deve essere possibile recarsi presso una.
Dus het zou niet mogelijk zijn dat de overheid belastingvouchers geeft aan een bedrijf of aan een particulier en vervolgens gaat die boeken kopen bijvoorbeeld en de boekhandel gaat naar de overheid toe en krijgt in ruil voor die bonnen, voor die vouchers geld. Dat zou onmogelijk moeten zijn. Dat moet onmogelijk zijn.
Una banca, diciamo, emissaria del tesoro e dire guarda io qua ho un credito, un buono di 1000 euro, dammi 1000 euro di cash. Perché se è convertibile, dal punto di vista dell'amministrazione, quindi della contabilità pubblica, diventa un debito.
Als het converteerbaar zou zijn in euro, dan zou het vanuit de positie van de overheid een schuld worden en dit mag niet.
Il trattamento dei crediti verso la pubblica amministrazione, crediti d'imposta, sconti fiscali, è molto chiaramente appunto espresso dall'Eurostat, che è l'ente di statistica dell'Unione Europea, dove nel suo regolamento generale, al punto 4.81, introduce la distinzione tra payable e non-payable tax credit.
Dus er is een belangrijke onderscheid, wordt gemaakt door Eurostat, tussen tax credits, payable en not payable. In dit geval zouden deze vouchers non payable moeten zijn.
Prodotto nella nostra lingua vuol dire crediti, appunto fiscali, convertibili e non convertibili.
Dus het zou fiscale credits, kredieten, converteerbaar in euro's of niet converteerbaar. En het moet heel duidelijk zijn dat deze vouchers niet converteerbaar zouden moeten zijn.
I crediti convertibili sono per la pubblica amministrazione un debito ed è pacifico.
Want de converteerbare kredieten zijn voor de overheid een schuld.
L'esempio potrebbe essere che il Ministero dell'Istruzione dà dei buoni per gli studenti per comprare libri. Lo studente va in cartoleria, compra il libro. La cartoleria la mattina dopo va in banca e si incassa questo buono, questi 10 euro, poniamo. Quindi per il tesoro, per il ministero, per chi sia, quella somma è sicuramente un debito. Ma facciamo adesso il caso in cui lo strumento, questo buono, venga assegnato al privato, alla famiglia, all'impresa, eccetera, con diciamo la caratteristica di non poter essere convertito in euro, ma soltanto utilizzato come sconto alle scadenze fiscali che ci saranno di lì in avanti. Naturalmente, oltre a essere non convertibile, deve anche essere trasferibile, cioè al portatore. Che succede?
Che stesse credite sold aan de tonder verhandeld kunnen worden. Dus staatsobligaties van kleine omvang en te betalen aan tonder.
Secondo l'Eurostat, essendo non convertibile, non risulta come debito per la pubblica amministrazione, ma come minore futura entrata. Per gli amanti della contabilità, nel gergo della contabilità si chiama riscontro passivo, che non è un debito nel senso della, diciamo, del debito pubblico. Quindi
extra schuld.
Tutti gli strumenti fiscali emessi a qualsiasi titolo, e poi io ho delle idee su come secondo me andrebbero, diciamo, messi come priorità, ma che non sono convertibili in euro, non sono un debito calcolabile come debito per la pubblica amministrazione. Quindi si esce dal perimetro del fiscal compact senza alcun problema e ci autorizza.
Dus wij komen uit de marges van de fiscal compact zonder geen enkele probleem. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de fiscal compact.
Da farlo l'Eurostat. Su questo ci sono state anche fatte delle richieste, delle interpellanze alla Banca Centrale, ha detto che il tema non riguarda, quindi alla Banca Centrale Europea.
Dus die ECB is ook gevraagd hierover en ze heeft geantwoord dat dit thema haar niet aangaat.
E quindi sono assolutamente certo che la cosa stia in piedi. Ecco, dicevo prima che
ik ben er heel zeker van dat dit systeem goed is.
Deve essere però al portatore in modo tale che mentre io aspetto la prossima scadenza per poter utilizzare lo sconto, lo posso andare a scambiare. E vorrei appunto ricordare che negli anni 50 questo paese, anni 50 e anni 60, il famoso boom, il famoso miracolo economico, non solo è stato fatto a deficit dal punto di vista del tesoro, ma soprattutto gli imprenditori appunto utilizzavano una moneta sostanzialmente parallela perché non c'era abbastanza liquidità.
Dit is na de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd en het was de het heeft die economische boom mogelijk gemaakt.
Che erano le cambiali. Era una pratica non legale.
Dit systeem van vouchers werd toen ook helemaal gebruikt.
Ma nei portafogli di molti imprenditori c'erano piene fitte di mazzette di cambiali che si scambiavano per regolare in modo tale da poter mandare avanti l'economia, quindi appunto pagare delle fatture con la promessa, con l'impegno che poi il pagatore finale di questa lo avrebbe appunto tradotto in euro. Qui non c'è neanche questo dubbio perché il pagatore finale, cioè il destino dello strumento fiscale, qual è? Quello di andare nelle mani del tesoro. E quindi in questo senso non c'è nessun problema di fallimento o di diciamo non ottemperanza a questo obbligo. Il mio consiglio è di cominciare ad introdurre questi buoni laddove c'è già lo strumento, c'è già, diciamo, l'humus. Nella proposta dei mini bot di Borg iniziale si parla di crediti di circa 50 miliardi che le aziende hanno verso la pubblica amministrazione. È un ottimo modo per cominciare, però porterà poca liquidità, perché questi crediti certificati dal MEF sono già stati in larghissima parte anticipati, cioè scontati presso il sistema bancario. Quindi sostanzialmente le imprese non potranno far molto una volta che riceveranno questi mini bot, però è già un modo per cominciare. La cosa interessante quale potrebbe essere di assegnare questi sconti alle imprese in funzione di riduzione del cuneo fiscale, perché qui avremmo l'impatto diretto sull'occupazione, che è il vero problema che noi oggi abbiamo. E bene ha fatto, gli ha detto di recente, che questo paese deve porsi un problema di fondo sopra a tutti quanti, non lo spread, non il debito, non altro, ma i milioni di disoccupati che devono
essere. Il grootste probleem van Italië is niet spread, dat is, zijn niet de overheidsschulden, maar dat zijn de miljoenen werklozen. En met dit systeem dan zou je meer mogelijkheden, meer geld in de economie kunnen binnenbrengen.
Essere riassorbiti in tempi brevissimi all'interno del mercato del lavoro, con un'assunzione non precaria come quella che si è voluta creare o si è tentato di fare con i.
Dus bedrijven zouden dan echte nieuwe banen creëren en niet flexwerkers, ma echte banen.
Job Act di Renzi. Completo dicendo che il fatto che lo strumento fiscale, chiamiamolo mini bot o altro, sia utilizzabile soltanto per lo sconto per il pagamento, quindi a sconto delle imposte appunto future, fa sì che il suo valore non si distacchi molto dalla parità 1-1 con l'euro. Cioè, in sostanza, non solo l'euro comincia a essere un po' scansato, perché insomma, è chiaro che questi buoni cominceranno a circolare e saranno sotto il controllo del ministero, non devi più aspettare la magnanimità di un banchiere come Draghi per inserire questi buoni in circolazione, ma lo può fare il ministero. Ma soprattutto.
Luisterde naar een bijdrage van Alberto Michalizzi. Hij is een expert van quantitative finance. En dat waren vier adviezen aan de Italiaanse regering die hadden betrekking tot het antwoord naar de Europese Commissie. En het ging over de overheidsschuld. De Italiaanse overheidsschuld die eigenlijk 100% van het bruto binnenlands product is en niet 130%. Zoals normaal aangegeven wordt. En in zijn bijdrage praatte Alberto Michalizzi ook over de minibot. Dat zijn de staatsobligaties van kleine omvang die de Italiaanse regering voorgesteld heeft en wil introduceren. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Luisterde naar Voice of the Town op Radio Salto Amsterdam. Een programma van Radio Onda Italiana. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.